Ik heb een paar mensen kunnen groeten, nog niet iedereen. Ik ben blij in jullie midden te zijn. Het is altijd een vreugde om te mogen komen spreken. Dank je wel. Ja, heel goed. Dank je wel. Het is een voorrecht om coördinator te mogen zijn van 33 Vrije Evangelische gemeenten. Jullie zijn er eentje van aan de kust tot in Sint-Vit. En ik ga jullie even wat meenemen in waarmee we bezig zijn als bestuur ook en waarmee we de gemeentes willen dienen. Dus het beleidsplan van VEG van dit jaar voor de komende jaren. Een paar plaatjes die het weergeven waarover het gaat. We willen eigenlijk de gemeentes helpen op een aantal vlakken. Een van de dingen is dat we leiders willen helpen, willen bemoedigen, willen toerusten in datgene wat ze nodig hebben om de gemeente te kunnen dienen. We hebben net een leidersconferentie achter de rug met een 120-tal volwassenen. En heel wat kinderen, verschillende waren ook aanwezig van de gemeente hier. En ja, het is al sinds 86 dat we dat doen. Dus dat is een bijzonder moment iedere keer in het jaar, waardoor we als VEG geworden zijn wat we zijn. Door relaties met elkaar te leggen, door een goede spreker te hebben die ook de leiders bemoedigt, die hen helpt, hen inspireert om zo het werk verder te doen. We hadden dit jaar Ron van der Spoel in ons midden. Ron van der Spoel is iemand die eigenlijk voor Open Doors werkt. Onder andere wat hij doet. Hij gaat zich nu richten ook op België voor Open Doors. Dus u zult nog wel van hem horen. Een bijzondere man die vanuit natuurlijk zijn vele voorbeelden, zijn vele dingen die hij heeft meegemaakt, in de vervolgde kerk heel wat dingen kon doorgeven. We hebben ook een aantal regionale en nationale ontmoetingen. We hebben gebedsontmoetingen. Ik heb er nu net eentje gepland voor Oost-Vlaanderen met de leiders. Dus we gaan nu de datum vastleggen, definitief. De familiedag op 2 november is natuurlijk ook een van onze hoogtepunten. En dat is altijd bijzonder goed. Dit jaar op 2 november, onthoud misschien de datum al, zaterdag 2 november, 1 november was niet vrij de vrijdag. Dus we gaan met elkaar op zaterdag samenkomen. Wout van Wijngaarden en Kurt Maaijes zijn de sprekers. Dus we gaan daar een duo hebben. En dan de leidersconferentie zoals genoemd. En ook jonge leiders op de kar krijgen. We zijn dankbaar, ook hier zijn verschillende jonge leiders al en ze staan overal op. Bijzonder om dat te zien. Ze krijgen de ruimte en zijn aan het groeien ook in hun leiderschap. Een van de essenties van christen zijn is samen Jezus volgen. En daar willen wij ook alle nadruk op leggen. Groeien in discipelschap. We hebben ETS, sinds vele jaren al. Evangelische toerustingsschool, in 4 jaar doorheen de hele Bijbel. Verschillende hebben het ook gevolgd of volgen het nog. Verdiepingsweekenden hebben we. We hebben een huwelijksweekend gehad. Er was ook een echtpaar hier uit de gemeente aanwezig. Wij zelf hebben het ook gevolgd. Bijzonder inspirerend. Ik zeg straks nog iets meer over die weekenden. En dan groeien in gebed. Cruciaal natuurlijk. KNIEL is een initiatief van BZ, VEG en ECV om gebed te stimuleren in de gemeentes. En mensen ook te helpen daarin. Gebedsweek in januari hebben we, met onder andere een aantal gebedsdagen die we hebben. Gebedsavond ook, die hebben we altijd op de laatste zaterdag van januari voor alle leiders van het land. En dan regionaal gebed. Samen gezin zijn. De waarde van het gezin. Daar moet ook aan gewerkt worden. Dus ondersteunen van gezinnen. We hebben net een studiedag achter de rug vorige week. En ook een huwelijksweekend, zoals er net al gezegd. Samen Christus uitdragen, evangelisatie, uiteraard. Daar willen we ook de gemeentes in helpen. En samen de VEG uitbouwen, samenwerking en belangenbehartiging in allerlei organisaties. En dan uiteraard ook het versterken van de identiteit via verbinding, die net is toegekomen, de site en een aantal brochures die we hebben. Dan een cultuur van geven willen we voeden. En gemeentes ook met een migratieachtergrond. We hebben er ondertussen 2 in ons midden. De Iraanse gemeente in Brussel en ook een Afrikaanse gemeente in Tienen, die vorig jaar lid is geworden. Dus we zien er naar uit dat verschillende gemeentes met een migratieachtergrond ook gaan aansluiten bij VG. Goed, dat is in een notendop wat we doen. Ik wil even nog een paar woorden zeggen over Connect. De meesten weten wat het is. Christelijke herbronning in de buurt van Oudenaarde, waar je eigenlijk een moment kunt hebben of een aantal dagen van bezinning, van rust. Conferenties zijn er, vakantie ook. Wie zegt, ja, ik wil in een rustige sfeer ook vakantie doorbrengen. We hebben verschillende mensen altijd die daarvoor ook komen, persoonlijk of in groep. En u hebt hier een beetje een beeld met, dit is telkens 1 studio, dus een 6-7 meter hoog met een mezzanine, heel veel ruimte. En ook een ruimte voor 25 mensen ongeveer, met keuken. En dan de verdiepingsweekend, zoals daarnet al genoemd. We hebben een preekweekend nu, volgend weekend. Mocht u zeggen, ik wil nog aansluiten, er zijn nog een paar plaatsen. Dus nog niet helemaal volzet, dus u kunt daar nog aansluiten. Met Philippe de Kavel, die dat dan brengt. Rouwverwerking voor leiders. Dat is eigenlijk maar 1 nacht overnachting. Dus voor de leiders hier uit de gemeente. Of voor zij die pastoraat doen. Dus vrijdagavond en zaterdag tot 1:00 of 5:00. Dus als u zegt, ja, ik wil toch wel weten hoe verloopt dat proces van rouwverwerking als mensen dit meemaken. Hoe kan ik anderen helpen? Wout van Wijngaarden gaat dit brengen. Dus een heel duidelijk overzicht. Heeft het al gedaan een volledig weekend voor mensen die in rouw zijn. Ik heb het ook al meegevolgd en het is altijd zeer goed om daar inzicht in te krijgen en zo mensen te kunnen helpen. Dus kijk maar op indekerk.be om u in te schrijven. Gebedsweekend, begin van juli, de zomer starten met gebed. Als u dat wil, dan schrijf u in. De eredienst, als u zegt ik wil, ja, mij toch verdiepen van wat is nu de eredienst verzorgen? Wat komt er allemaal bij kijken? Niet alleen praktisch, maar ook wat is Gods bedoeling daarmee? Dus dan bent u daar welkom. En dan rouwverwerking voor mensen die in rouw zijn in oktober en mentoraat ook. Op vraag van 2 gemeentes hebben we dat gedaan en u kunt daarbij aansluiten. Goed, dat is in een notendop. Even nog deze. Horen, zien en preken. Volgend weekend nog even deze onder de aandacht brengen. Dus als u graag daar wil aansluiten. Nog even dit. We hebben dus de groepen. We hebben een ruimte voor groepen, maar we willen een tweede ruimte hebben. Want de groepen hebben nu waar ze kunnen eten, maar we willen eigenlijk een extra ruimte om samen te komen, zodanig dat ook de keukenploeg aan de slag kan, terwijl dat de samenkomsten doorgaan. Plus diezelfde ruimte die we willen bouwen, een 30 vierkante meter, willen we ook gebruiken voor mensen die in Connect zijn en die zeggen, ik wil een potje koffie drinken, ik wil een boek lezen, ik wil even iemand ontmoeten. Of ik wil even bidden met iemand, dat ze daar een ontmoetingsruimte hebben. Dus als u daar interesse voor hebt om daarin meer over te weten, daar ook in te participeren, want we hebben een coöperatie en die heeft dus nu aandelen uitgeschreven. Dus als u zegt, mijn geld brengt toch weinig op de bank, wat brengt het nog op? Dan wilt u misschien zeggen, ik wil 1 of meer aandelen kopen en dat investeren in dit project. Zo hebben we het hele gebouw gekocht trouwens. Dus dat was bijzonder hoe dat verlopen is. We hebben niet moeten lenen aan de bank. En we willen nu ook voor dat nieuwe stuk niet lenen, maar echt met aandelen werken. En als op een zeker moment mensen het terug willen, kan het natuurlijk, hè. Goed, dat is een overzicht van een aantal dingen. We gaan naar Hebreeën. We gaan naar Hebreeën, hoofdstuk 11. Hebreeën is een bijzonder boek. Men heeft eigenlijk lange tijd getwijfeld, behoort Hebreeën wel tot de kanon? is dat wel werkelijk een boek dat geïnspireerd is door Gods geest? Nu, evenals de afkomst van Melchizedek, die genoemd wordt in Hebreeën, onbekend is, is ook de oorsprong van de Hebreeënbrief onbekend. Men kent nog de schrijver, men weet eigenlijk niet waar is die brief geschreven, wanneer precies. De juiste geadresseerden, wie zijn dat? Het zijn mensen met een duidelijke Joodse achtergrond, dat merken we wel, maar wie waren ze juist? In ieder geval, men heeft daarmee geworsteld en uiteindelijk, ja, sommigen dachten, de Oosterse kerk dacht van, zou het niet Paulus geweest zijn? Uiteindelijk doet het er niet toe, want we merken, dit boek behoort echt tot de kanon. Dit is echt geïnspireerd door God. De boodschap die erin naar voren komt, de verheerlijking, de verhevenheid van de Heer Jezus is zo geweldig. En we kunnen zoveel leren uit dit boek, dat we wel degelijk kunnen zeggen, dit is een boek wat door God is toegevoegd aan aan de 66 boeken in totaal van de Bijbel. We gaan lezen Hebreeën hoofdstuk 11. We gaan het niet helemaal lezen. Ik zou zeggen, doe dat thuis. U zult heel veel daarvan kunnen leren. Maar we gaan de eerste 6 versen lezen om te starten. Het begint al op een bijzondere manier. Het geloof nu is een vaste grond. De NBG-vertaling zegt, het geloof is een zekerheid van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk. Onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. In ons leven kijken we allemaal op naar idolen. Zeker als je jong bent. Maar eens als kind kijk je op naar je ouders, naar je leerkracht. Als ze ouder worden, verandert dat wel wat. Maar toch, dat komt dan terug. We kijken in ons leven op naar mensen. En we worden geïnspireerd door mensen. Nu, als u Hebreeën 11 gaat lezen, zult u geïnspireerd worden. En daarom wil ik u stimuleren om het zeker te lezen. Nu, de Hebreeënbrief is een speciale brief. En de schrijver heeft eigenlijk ook wel wat gevoel voor humor. Hij schrijft op het einde van zijn brief, ik schrijf u maar kort. Hij heeft maar 13 hoofdstukken. Hè? Ja. Als u dat op een brief, op het einde van een brief zou zetten, ik schrijf u maar kort en u hebt 13 velletjes geschreven, dan zou het wel een gevoel voor humor zijn. Nu, de Hebreeënbrief. Gericht eigenlijk aan mensen met een Joodse achtergrond. Die in vervolging zaten, die het niet makkelijk hadden. Nu, we kennen dat in ons leven. We kunnen ook moeite hebben. We kunnen druk hebben, druk ervaren van buitenaf. Mensen kunnen ons negeren, kunnen ons bespotten. En dan mogen wij hier ook inspiratie uit doen. Wij mogen zien dat ook in het Oude Testament, want ja, Hebreeën 11 gaat over al die helden uit het Oude Testament, dat zij ook druk ervaren hebben. En er staan ja, ook een aantal voorbeelden in. Er staat dat op een zeker moment werd iemand doormidden gezaagd. Men denkt dat dat Jeremia is. Ja? Dus er werd geleden, omdat ze de Heer dienden en ook wij kunnen lijden. Maar wij mogen ons oog richten op de Heer Jezus, wat ook in Hebreeën 12 wordt genoemd. De schrijver wil ons eigenlijk aansporen om door te zetten. En eigenlijk wil hij zeggen, in Christus is meer te winnen dan in het Jodendom te verliezen is. In Christus is meer te winnen dan in het Jodendom te verliezen is. Met andere woorden, voor ons, toepassing, in Christus is meer te winnen dan we in dit leven kunnen verliezen. Geweldig om dat voor ogen te houden. Hebreeën 11 is daarom een goudmijn. Nu, een goudmijn, u weet hoe dat gaat, ja. Er is bezig en er komt altijd maar meer uit, ja, als het goed is. Steeds meer en zo kun je meer en meer ontdekken. Laat ons kijken in vers 1. Het geloof, voor vele mensen in deze wereld is, ja, geloven. Zo vaag is hopen ergens, ja, maar niet zeker zijn. Hier staat, het geloof is een zekerheid. Geloof is een vaste grond van de dingen die we hopen. Dat is eigenlijk toch wel bijzonder. Het geloof niet iets is wat heel vaag is. Ja. Een bewijs van de dingen die we nog niet zien. Dus je krijgt eigenlijk zicht op geestelijke realiteiten die je met je oog niet ziet. Je krijgt een overtuiging in je hart en een zekerheid dat God de dingen die hij zegt in zijn woord, dat die ook waar zijn. En dat God aan de slag gaat in je leven daarmee. Nu, we merken, de helden komen aan bod. En ze worden genoemd in Hebreeën 11. Nu, als je kijkt naar Hebreeën 12, ik heb het daarnet al gezegd, dan staat daar in het begin van hoofdstuk 12, wel nu dan, laten ook wij, nu wij zulke menigte van getuigen rondom ons hebben, hé, dat we omringd zijn erdoor, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt en laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Je kunt het je voorstellen alsof je aan het lopen bent in een renbaan. En op de tribune zitten als het ware al die geloofshelden uit het Oude Testament. En die moedigen ons aan. Die zeggen, ga ervoor. Geef niet op. Ondanks vervolging, ondanks moeite, ondanks dat je onder druk staat. Geef niet op. Wij hebben ook niet opgegeven. Ga door met het volgen en het gehoorzamen van de Heer. Nu, ik moest denken, zij die in de gemeente al wat ouder zijn, denken soms, goh, men een stukje afgeschreven. Stel, je bent boven de 60 of ouder, boven de 70. Maar ik zou zeggen, nee, juist niet. Want als iemand op leeftijd, kun je juist een voorbeeld zijn. Kun je een inspiratie zijn voor de jonge mensen. Moedig daarom jongeren aan en bid ook voor hen. Leg contact met hen. Contact tussen de generaties, essentieel in de gemeente. En ja, je kunt spreken over hoe je met de Heer geleefd hebt en nog steeds leeft. Je vallen en je opstaan, dat wat je geleerd hebt. Ja, u kent dat wel, de gesprekken met iemand die al een heel stuk ouder is, kan zo inspirerend zijn. Gebedsverhoringen die je mag horen en zo verder. We waren een aantal jaren geleden in het ziekenhuis rond het bed van iemand die stervend was. Die was 94. En de dag voor zijn overlijden waren we daar. En er stond een jonger iemand ook bij ons. En die zei, deze man, hij heeft mij verteld hoe hij met de Heer leeft en hoe hij eigenlijk elke dag God heeft gezocht en hoe hij elke dag God mocht ontmoeten. Nu, deze jonge man heeft de raad gekregen van die oudere man en ze scheelden ongeveer 60 jaar. Ja, hij was ergens in de rond de 30, denk ik. Hij werd zo geïnspireerd door hem dat hij gezegd heeft, ik ga dat ook doen. Ja. Dus deze oudere man van in de 90 heeft nog steeds vrucht gedragen en heeft nog steeds jonge mensen mogen inspireren. Hij heeft ook mij geïnspireerd door een aantal dingen die hij zei. En zo merk je, we mogen voor elkaar inspirerend zijn. Nu, dat is niet alleen voor zij die boven de 50 of 60 of 70 zijn, dat is ook voor anderen. Als u al een tijd op weg bent met de Heer en u hebt dingen geleerd, geef het door aan anderen. We wisselen zo weinig uit met elkaar, is het niet? We zijn zo druk bezig. We zijn bij vrienden geweest dit weekend, gisteren en eergisteren. En ik heb heel wat kunnen babbelen. Christine, mijn vrouw, was naar de vrouwenontmoetingsdag. En ik heb met de man heel wat uitgewisseld. En we hebben een hele goede tijd gehad. Uitwisselen met elkaar, spreken over de essentie, elkaar een aantal vragen stellen. En dat helpt om in de diepte te gaan. Nu, zo is het ook met deze mannen. Deze mannen uit het Oude Testament. Ze inspireren ons, ze helpen ons. Nu, de climax natuurlijk van de geloofsgetuigen, van diegenen die we navolgen, is natuurlijk de Heer Jezus, zoals we het net gelezen hebben. Hij is de leidsman en de volleinder van ons geloof. Geloof is een zekerheid. Onthoud dat. God die ons leidt doorheen ons leven. Het is een vaste grond. Het is het bewijs van een geestelijke wereld. En wij mogen dat gaan leren. Nu, geloof komt bij je wedergeboorte natuurlijk. God gaat je tot wedergeboorte brengen. Om geloof te hebben is wedergeboorte een absolute voorwaarde. Maar geloof is ook vertrouwen. Vertrouwen hebben in hem. Dag na dag na dag. Altijd weer opnieuw. Ook verwachting hebben. Als jij aan het bidden bent, heb je dan verwachting? Deze mannen uit het Oude Testament hadden verwachting. Ze wisten, God leidt mijn leven. Hij is bezig. Twijfel is normaal. Dat hebben we allemaal. Maar dat mogen we ook bij God brengen. De strijd mogen we bij hem brengen. Zo was er in Marcus 9 de vader van de maanzieke jongen. En die komt bij de Heer Jezus en hij vraagt de Heer Jezus om genezing. En dan zegt Jezus, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dan staat er zo frappant. De vader roept uit, onder tranen staat er. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Hebben wij dat ook niet dikwijls? Dat we zeggen, Heer, ik geloof wel, maar er is twijfel. Kom mijn ongeloof te hulp. Als we dat meer gaan bidden, dan gaat God nog meer werken in ons leven. Richt je op de Heer, lees zijn woord, hou je vast aan de beloften die hij in zijn woord geeft. Heb je nog verwachting als je bidt? Of als je naar de gemeente komt op zondagmorgen? Heb je verwachting? Had je verwachting toen je vanmorgen hier kwam? Wilde je verrast worden? God wil ons verrassen. En niet alleen op zondag. Ook als we onze tijd nemen met hem. Wil je nog verrast worden? Heb je verwachting als je je Bijbel opent? Als je leest, als je in gebed gaat, heb je verwachting? Wij mogen meer verwachting hebben. Stel je open en zeg, Heer, toon mij uw wil. Het mooie weer komt er wat aan en het is misschien het moment om er wat op uit te trekken. Niet binnen te zitten, maar Gods natuur in te trekken en een tijd van gebed te hebben met hem. je Bijbel mee te nemen, wat te lezen. En in zijn tuin te zijn en bij hem te zijn. God geeft ons zoveel beloftes en wij mogen de Bijbel biddend lezen. Als u iets leest in de Bijbel, dan mag u antwoord geven aan God, wat u gelezen hebt. En dat biddend bij hem brengen. God wil zoveel meer in ons leven bewerken, maar we zijn zo druk. We zijn zo druk bezig met van alles en nog wat. Zeker als je jonge kinderen hebt. Nu, ik was heel blij, ik zag heel veel kinderen. De kerk liep half leeg toen ze weggingen. Goed teken. Maar de gezinnen zijn druk. En misschien moeten mensen wel eens aanbieden om te zeggen, kom ik eens thuis wachten, dan hebben jullie ook tijd voor jullie zelf, maar ook om met elkaar eens een tijd van gebed te hebben. Ja? Dus help de jonge koppels ook in hun drukte. Want dat schiet er zo dikwijls bij in als je jonge kinderen hebt. Ik ga naar vers 3 met jullie. Door het geloof zien we in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. U weet, vorige week waren het sterrenkijkdagen. Hè? Jammer genoeg, het was bewolkt, ook bij ons in de Vlaamse Ardennen. Maar wij waren opnieuw ons wat aan het verdiepen erin. En wat gelezen, want er was ook een tentoonstelling. En eigenlijk zijn er miljarden sterrenstelsels. Nu, onze Melkweg is één van die sterrenstelsels. Nu, wij hebben, dat is een schatting die men maakt, minstens 100 miljard sterren in ons sterrenstelsel, in de Melkweg. Men schat maximum 400 miljard. Het komt blijkbaar niet op 100 miljard, maar men kan het niet meer tellen. Daar komt het op neer. God heeft een geweldig universum gemaakt. En we hebben er geen benul van hoe groot het is. Het is gigantisch, gigantisch. Het toont de grootheid van God. Het toont zijn scheppingskracht, maar het toont ook welke God wij mogen vertrouwen. Een God die het universum geschapen heeft. Uit het niets staat hier, hè? God sprak en het was er. Wow. Dat doet hij nog steeds. Sommige dingen lijken onmogelijk. Je lijkt in een situatie te zitten waar je geen oplossing ziet. Weet dan, God kan dingen tot stand brengen. Zomaar. En we mogen verwachting hebben. Hebt u nog verwachting? En dan vers 4. Dan begint het. De schrijver begint met Abel. Abel... Ja. Er staat op het einde van dat vers, door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Abel was een man die op God vertrouwde. En hij spreekt nog tot ons nadat hij gestorven is. Wat zou u willen dat men van u nog denkt nadat u gestorven bent? Zou u willen dat men zegt, ja, goh. Deze man, deze vrouw was een man of vrouw die op God vertrouwde. Die verwachting had. Deze man of deze vrouw was iemand die met God leefde. En die de dingen zocht, niet van deze wereld, maar de hogere dingen. De dingen van God zelf. De geloofshelden. Toch lees je ook over hun zwakheden. In het Oude Testament, ga maar een keer... De levens na hun zwakheden. De Bijbel is realistisch en dat bemoedigt ons. Want wij zijn ook maar zwak. We zijn maar zwakke mensen die Gods kracht nodig hebben. Die vergeving ook nodig hebben op het moment dat we het verkeerd doen. Denk aan het filmpje met de koekjes. Hè? Ja. Wat kunnen we ons vergissen in het leven? Maar God is genadig en wil ons juist helpen. De rode draad doorheen Hebreeën 11, doorheen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, is geloof en gehoorzaamheid. Dat zijn de twee dingen dat God verlangt. Vertrouwen in hem en gehoorzaamheid. We noemen dat niet meer zo dikwijls, maar daar gaat het om. Het christendom is zo op op ons gericht. Hè? De ik-boodschap. Als ik maar dit, als ik maar dat. Maar het gaat uiteindelijk om het verheerlijken van God in ons leven. Dat is ons doel. Dat was ook het doel van de Heer Jezus. Hij wilde de Vader verheerlijken. Wij mogen in zijn voetstappen wandelen en God verheerlijken. Vers 5 spreekt over Henoch. Van Henoch wordt gezegd, Henoch wandelde met God. Wauw. Wilt u dat mensen dat zeggen van u? Hij of zij wandelt met God. En ik had er een keer een gesprek over met iemand en toen zeiden we ook van ja, inderdaad, hij wandelde. Hij was niet in een rush. Hij was niet opgejaagd. Hij wandelde met God. En wat moeten wij dat leren in onze 21ste eeuw? Om te wandelen met God. Om in de rust te komen. Want we kunnen zo opgejaagd zijn en de essentie van het leven missen. Hij wandelde met God. En hij werd weggenomen. Hij is niet gestorven. Oeh, bijzonder. Hij heeft met andere woorden ook, ja, hij is vroeg gestorven, in die zin, niet gestorven, weggenomen. Hij heeft niet de zondvloed meegemaakt. God heeft hem weggenomen voor die grote catastrofe. Lees maar na. Was nog iemand, hè? Elia. Elia werd ook weggenomen. Mannen Gods die met God wandelden. En dan vers 6. Daar staat, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is voor wie hem zoeken, staat bij mij, maar in de NBG staat voor wie hem ernstig zoeken. En daar gaat het om. Zoeken wij God ernstig? Dat is de uitnodiging die we krijgen. Zoek God ernstig. Wees er echt op een ernstige manier mee bezig. Jacobus 4, vers 8 en 9 zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat is een sleutel. De bereidheid om tot God te naderen. En dan gaat hij zich openbaren aan ons. En dan staat erbij, reinig uw handen, zondaars, en zuiver uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Wat zijn we dikwijls innerlijk verdeeld? En we hebben Gods genade en reiniging nodig door het bloed van de Heer Jezus. Weet je, als we zondigen, dan wil de tegenstander ons lam leggen en ons schuldig laten voelen. En we zijn ook schuldig, maar we zijn vergeven door de Heer Jezus en we mogen opnieuw vergeving vragen als we in zonde vallen. Dat zie je ook bij de helden in het Oude Testament. Denk aan David. Wat een zonde. Overspel, moord. En dan komt hij tot echt berouw als de profeet Nathan bij hem komt. En hij begint opnieuw in zijn leven in gehoorzaamheid met God. Zo mogen wij ook altijd weer vergeving vragen. Verzoekingen komen er. Die komen op ons af. Ik had het gisteren nog met een vriend van ons over porno. De verslaving aan porno, die gigantisch toeneemt. Ook onder christenen. Onvoorstelbaar. En wat doen we daarmee? Wat doen we daarmee? Ik zei tegen hem, ja, ik heb altijd mij voorgenomen, nee, dat doe ik niet. Ik neem een besluit met mijn wil. Als ik daaraan verslaafd raak, dan is het verschrikkelijk. Ja, zoals eigenlijk staat in Job 31. Hè. Ik sluit een verbond met mijn ogen. Daar gaat het om. Dus voor, ik spreek tot de mannen. Voor de mannen, sluit een verbond met je ogen. En dan, ja, dan staat er ook bij, hoe kan ik dan begeerig naar een jonge vrouw kijken? Als ik een verbond heb gesloten met mijn ogen, doe ik het niet. En dat kan strijd geven, maar je hebt een verbond gesloten. En dan roep je tot God, als je in de verzoeking komt. Dan vraag je, God, help mij. Bewaar mij daarvoor. En deze raad wil ik meegeven ook aan de mannen om dat echt te doen. Om in gebed te gaan. En als je ermee worstelt, om iemand te zoeken waarmee je deelt. is de enige manier om ervan af te geraken. Door te bidden met iemand die jij vertrouwt. Iemand waarmee jij in gesprek kunt gaan, altijd weer opnieuw. En kunt zeggen, hoe gaat het nu? Hoe is het gegaan de afgelopen 14 dagen? Is het gelukt? Ben je al een stap verder? En dan er zo van af te geraken. Het legt ons lam als wij blijven aan zonden vasthangen. God wil ons vrijmaken daarvan. Dat is de kracht die er is in het offer van de Heer Jezus. Hebreeën 11 gaat verder. Noach slaan we over, we komen bij Abraham, vers 8. En God sloot een verbond met Abraham. In Abraham zouden alle geslachten gezegend worden. Genesis hoofdstuk 12. Wij horen daarbij. Wauw. God gaf daar een belofte. En wij zijn de vervulling van die belofte. En zo gaat Gods koninkrijk steeds verder groeien. Nu, Abraham was ook een zwakke man. In Egypte, het liep mis. Hij zei, mijn vrouw, dat is mijn zus. Want hij was zo bang. Ja. En toen, ja, toen kreeg hij ook een belofte van een zoon. En ja, hij heeft het op een menselijke manier gedaan. Hij moest 25 jaar wachten. Hij had het geduld niet, hij twijfelde. Hij heeft, ja, en eigenlijk was het dan Sarah die zei, ja, weet je, nee, maar de slavin Hagar, toen werd Ismaël geboren met alle gevolgen van dien. En zo hebben ze geworsteld, met twijfel, met ongeloof. Maar we leren van hen, uiteindelijk hebben ze, zijn ze de weg van geloof gegaan. En wij mogen hetzelfde doen. Wij mogen in hun voetstappen wandelen. Ik hoop dat ik even door een tipje van de sluier op te lichten, dat ik u bemoedigd heb om zelf in Hebreeën 11 te lezen. Om in het Oude Testament ook geïnspireerd te zijn door de levens van al deze mannen en vrouwen Gods. En ik wil toch graag afsluiten met Hebreeën 12 nog een keer. Er staat in Hebreeën 12, op het einde van vers 1, laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de volleinder van ons geloof. Hij is het die ons vasthoudt. Wij mogen ons leven aan hem toevertrouwen. En altijd weer opnieuw in gebed gaan. 'S Morgens al, als je opstaat. Misschien heb je niet zoveel tijd en moet je naar je werk of zijn de kinderen al wakker. Maar neem even een paar minuten dan. En leg die dag in Gods handen. En zeg, Heer, vandaag wil ik in uw voetstappen wandelen. Vandaag wil ik op u vertrouwen. Wil ik vanuit mijn relatie met u leven. Ik stel voor om een kort moment te hebben van gebed. En ik wil u vragen om antwoord te geven. Antwoord te geven op datgene wat u gehoord hebt. Dat God in uw leven mag werken, dat u misschien ook een besluit neemt om tijd met hem te nemen, meer dan dat u nu doet. Om terug te keren tot de essentie van het leven, de relatie met God. Om los te komen van dingen die je binden. Laat ons een moment nemen van stil gebed. Vader, we danken u dat u deze schepper bent van het universum. Zichzelf hebt geopenbaard aan ons door de Heer Jezus. Heer Jezus, we danken u. U was bereid om de hemelse heerlijkheid te verlaten, mens te worden. Uzelf te vernederen. En uiteindelijk onze zonde en onze schuld op u te nemen. We danken u dat we u mogen kennen. Dat we uw geest hebben ontvangen. En dat uw geest ons wil leiden om te begrijpen wat uw wil is voor ons leven. Want daar gaat het uiteindelijk om. We willen heel graag in de gehoorzaamheid stappen zetten. Stappen zetten in geloof, verwachting hebben. Niet met ons eigen leventje bezig te zijn, maar uiteindelijk te zoeken naar de hogere dingen, uw koninkrijk. De dingen die blijvend waarde hebben. Vader, we bidden dat u ons wil leiden, dat u ons wil helpen, uw stem te verstaan in ons leven. Ik wil u bidden voor ieder die hier is vanmorgen, dat u elk van hen wil helpen, u te ontmoeten, u te zoeken, tijd te nemen voor u. O Vader, we bidden om uw leiding. We danken u voor deze voorbeelden van mensen uit het Oude Testament die met u hebben geleefd, ook twijfelend soms, maar zoals de vader van de maanzieke jongen willen we uitroepen, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En dan komt u ons tegemoet, Heer. En dan bent u degene die het willen en het werken in ons bewerkt. En die meer geloof bewerkt in ons. Die vertrouwen bewerkt in ons. Heer, wij mogen op u vertrouwen. Wat een voorrecht. U die alles in uw handen hebt. U die boven alles staat. U die alles leidt. We willen u verheerlijken met ons leven. Daar gaat het om. Dat is uiteindelijk het doel. In de voetstappen van de Heer Jezus wandelen en zo ook u verheerlijken met ons leven. Zegen zo deze gemeente. Leid hen. Wees bij elk van hen. Heere, kom tot uw doel. Met ieder die hier ook aanwezig is. In Jezus' naam. Amen.